Tijd. Onze tijd behoort God toe. Elk ogenblik is van Hem. En wij hebben de ernstige verplichtingen deze te besteden tot Zijn eer. Van geen enkel talent, ons gegeven, zal Hij een nauwgezette verantwoording vragen dan juist van onze tijd. De waarde van tijd is niet in woorden uit te drukken. Christus beschouwde ieder ogenblik als waardevol. Zo moeten wij er ook tegenover staan. Het leven is te kort om verknoeid te worden. Wij hebben maar een korte tijd van genade om ons gereed te maken voor de eeuwigheid. Wij kunnen geen tijd verspillen, geen tijd besteden aan zelfzuchtig genot, aan toegeven aan de zonde. Nu moeten wij een karakter vormen voor het toekomstige, eeuwige leven. Wij moeten ons nu gereed maken voor het onderzoekend oordeel. De mensen zijn nauwelijks begonnen te leven of ze beginnen reeds te sterven. De onophoudelijke inspanning van de wereld eindigt in het niets, tenzij wij een ware kennis opdoen van het eeuwige leven. Iemand die de tijd op prijs stelt als zijn kans om te werken, zal zich voorbereiden op een woning die blijft en op een onsterfelijk leven. Voor hem is het goed dat hij geboren is. Wij krijgen de raad om de tijd uit te kopen. Tijd die verknoeid is, kan nooit achterhaald worden. Wij kunnen zelfs geen seconde terugroepen. De enige manier om onze tijd uit te kopen is wat overblijft zo goed mogelijk te besteden, door medewerkers van God te worden in zijn grote verlossingsplan. In iemand die dit doet, vindt een verandering van karakter plaats. Hij wordt een kind van God, lid van het hemels gezin, kind van de hemelse koning. Hij is geschikt met de engelen om te gaan. Nu is het voor ons tijd om te werken voor de redding van onze medemensen. Er zijn mensen die menen dat geld geven voor het werk van Christus alles is wat van hen wordt gevraagd. De kostbare tijd die zij hadden kunnen gebruiken om persoonlijk voor hem te werken, gaat onbenut voorbij. Het is echter het voorrecht en de taak van iedereen die gezond en sterk is, om God daadwerkelijk te dienen. Iedereen moet werken om anderen voor Christus te winnen. Het geven van geld kan dit werk nooit vervangen. Ieder ogenblik is geladen met gevolgen voor de eeuwigheid. Wij moeten gereed staan als wachters, klaar om ieder moment dienst te doen. Het is mogelijk dat de gelegenheid die wij nu hebben om aan een behoeftig mens het woord des levens te brengen, zich nooit meer voordoet. God kan tot zo iemand zeggen, nog deze nacht zal men uw ziel van u afeisen, Lucas 12, vers 10. En door onze onachtzaamheid kan hij verloren gaan. Hoe zullen wij op die grote oordeelsdag aan God verantwoording afleggen? Het leven is te ernstig om te worden doorgebracht met tijdelijke en aardse zaken. In een tredmolen van zorgen en bezorgd zijn over de dingen die slechts van gering belang zijn, vergeleken met dingen van eeuwigheidswaarde. Toch heeft God ons geroepen om Hem te dienen in dingen van tijdelijke aard. Ijver in dit werk is evenzeer een deel van ware godsdienst als toewijding. De Bijbel hecht geen goedkeuring aan niets doen. Ledigheid is de grootste vloek waardoor onze wereld is getroffen. Elk oprechte bekeerde man en vrouw zal een vlijtige werker zijn. Ons succes in het opdoen van kennis en verstandelijke beschaving is afhankelijk van het juiste gebruik van onze tijd. De beschaving van het verstand behoeft niet te worden verhinderd door armoede, eenvoudige afkomst of ongunstige omstandigheden. Men moet er alleen aan denken dat van elk moment gebruik moet worden gemaakt. Als men een boek bij de hand zou hebben, terwijl men op reis is of op het station moet wachten, wanneer men wacht tot het eten gereed is of wacht op een afspraak, zouden deze enkele momenten gebruikt kunnen worden voor studie, om te lezen of na te denken, in plaats van deze ogenblikken te verspillen door zinloze taal, door onnodig in bed te liggen. Wat zou dan niet bereikt kunnen worden? Een vastbesloten doel, volhardende ijver en een zorgvuldige besteding van tijd zal mensen in staat stellen kennis en verstandelijke discipline op te doen, waardoor zij bekwaam gemaakt zullen worden voor vrijwel iedere positie van invloed en bruikbaarheid. Iedere christen is verplicht de gewoonte van ordelijkheid, grondigheid en spoed aan te wennen. Er is geen verontschuldiging voor traagheid bij het werk, wat het werk ook mogen zijn. Als iemand altijd bezig is, zonder ooit klaar te komen, komt dat omdat het hart en verstand niet bij het werk zijn. Iemand die traag is en die bij zijn werk alles tegen heeft, moet beseffen dat deze fouten verbeterd kunnen worden. Hij moet zijn geest oefenen bij het maken van plannen om de tijd zo goed mogelijk te gebruiken, zodat hij de beste resultaten kan boeken. Sommigen zullen door tact en bepaalde methodes in 5 uur evenveel bereiken als anderen in 10 uur. Sommigen die in huis werken zijn altijd bezig, niet omdat ze zoveel te doen hebben, maar omdat ze geen plannen maken bij het indelen van hun tijd. Door een trage, talmende werkwijze bezorgen zij zich onnodig werk. Maar iedereen die dit wil, kan deze gejaagde, vertragende gewoonten overwinnen. Laten zij in hun werk een bepaald doel voor ogen hebben. Stel vast hoeveel tijd een bepaalde taak vereist en stel dan alles in het werk om deze taak in de beschikbare tijd af te maken. Het oefenen van de wil maakt de handen bruikbaarder. Door gebrek aan doelstellingen in het zich opleggen van een taak kunnen mensen vastraken in de verkeerde leefwijzen. Zij kunnen echter door hun kracht te ontwikkelen ook bekwaam worden om zo goed mogelijk werk af te leveren. Dan zal blijken dat zij overal en onder alle omstandigheden gevraagd zullen worden. Men zal hen waarderen naar wat zij waard zijn. Door veel kinderen en jongeren wordt tijd verknoeid die gebruikt had kunnen worden in het werk in huis om zodoende liefdevolle belangstelling in vader en moeder te tonen. De jongeren zouden veel verantwoordelijke taken die door iemand gedragen moeten worden op hun sterke jonge schouders kunnen nemen. Het leven van Christus was vanaf zijn kinderjaren een leven van intensief werken. Hij leefde niet om zichzelf te behagen. Hij was de zoon van de oneindige God en werkte toch samen met zijn vader Jozef in de timmerwerkplaats. Zijn werk was veelzeggend. Hij was naar de wereld gekomen om aan zijn karakter te bouwen en in die zin was zijn werk volmaakt. In zijn dagelijks werk openbaarde hij dezelfde volmaaktheid als in het vormen van de karakters die hij door zijn goddelijke macht veranderde. Hij is ons voorbeeld. Ouders moeten hun kinderen de waarde en het juiste gebruik van hun tijd leren. Leer hen dat het doen van iets waardoor God wordt geëerd en de mensheid wordt gezegend de moeite waard is om voor te werken. Zelfs in hun kinderjaren kunnen zij zendelingen van God zijn. Ouders kunnen geen grotere zonde begaan dan hun kinderen toe te staan om niets te doen. Al spoedig leren de kinderen van het niets doen houden. En zij groeien op als gemakzuchtige mannen en vrouwen die onbruikbaar zijn. Als zij oud genoeg zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en werk te vinden, doen zij hun werk traag en dromerig, terwijl ze toch verwachten dat zij betaald zullen worden, alsof zij hun werk goed hebben gedaan. Er is een wereld van verschil tussen deze groep werkers en zij die beseffen dat ze trouwe rentmeesters moeten zijn. Onverschillige, zorgeloze gewoonten, waaraan men bij het gewone werk toegeeft, zullen in het godsdienstige leven komen en iemand onbekwaam maken om nuttig werk voor God te doen. Velen die door vlijtig werken zegen voor de wereld hadden kunnen zijn, zijn door ledigheid een mislukking geworden. Gebrek aan werk en aan een doelbewust leven opent de deur voor tal van verzoekingen. Verkeerde vrienden en slechte gewoonten beïnvloeden verstand en ziel nadelig, en het resultaat is ondergang voor zowel dit leven als voor de eeuwigheid. Welk werk we ook doen, Gods woord leert ons dat wij niet traag moeten zijn, maar vurig van geest de Heere moeten dienen. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. Gij weet toch dat gij van de Heeren tot vergelding de erfenis zult ontvangen? Romeinen 12 vers 11 en Prediker 9 vers 10. Gezondheid. Gezondheid is een zegen die weinigen naar waarde schatten. Toch zijn onze verstandelijke en geestelijke krachten er grotendeels van afhankelijk. Onze impulsen en hartstochten komen uit het lichaam voort, en dit lichaam moet zowel fysiek als geestelijk in de beste staat worden gehouden, zodat wij het beste gebruik van onze talenten kunnen maken. Alles wat de geestelijke kracht vermindert, verzwakt de geest en maakt deze minder bevattelijk voor het onderscheiden tussen goed en kwaad. Wij zijn daardoor minder in staat een goede keuze te maken tussen goed en kwaad en hebben minder wilskracht om te doen wat wij weten dat goed is. Het misbruik van onze lichamelijke krachten verkort het leven dat gebruikt had kunnen worden tot eer van God. Het maakt ons ongeschikt het werk te doen dat God ons heeft opgedragen. Door ons te veroorloven verkeerde gewoontes te vormen, door laat naar bed te gaan en onze eetgewoonten te bevredigen ten koste van de gezondheid, leggen wij de grondslag voor zwakte. Door lichaamsoefening na te laten en verstand en lichaam te overwerken, brengen wij het zenuwstelsel uit zijn evenwicht. Zij die op deze wijze hun leven verkorten en zich onbekwaam maken voor het werk door zich niet te storen aan de natuurwetten, zijn schuldig aan het beroven van God. Zij beroven eveneens hun medemensen. De kans om anderen te zegenen, het werk waartoe God hen in de wereld heeft gezonden, is door hun eigen handelswijze onmogelijk gemaakt. Ze hebben zich ongeschikt gemaakt om zelfs datgene te doen dat zij in minder tijd hadden kunnen doen. De Heer houdt ons aansprakelijk als wij door onze schadelijke gewoonten de wereld het goede onthouden. Het overtreden van de natuurwet betekent het overtreden van de zedenwet, want God heeft zowel de natuurwetten als de zedenwet gegeven. Zijn wet is met zijn eigen hand geschreven op elke zenuw, op iedere spier, op elke gave die hij aan de mens heeft toevertrouwd. Elk misbruik van één of ander deel van ons lichaam is een schending van die wet. Iedereen moet een redelijke hoeveelheid kennis bezitten van het menselijk lichaam, om dit lichaam te bewaren in een staat die nodig is om Gods werk te doen. Het stoffelijk leven moet met zorg bewaard en ontwikkeld worden, zodat de goddelijke natuur in zijn volheid via ons mens zijn kan worden geopenbaard. De verhouding van het menselijk organisme tot het geestelijk leven is een van de belangrijkste onderwerpen bij de opvoeding. Zowel thuis als op school moet hieraan grote aandacht worden besteed. Iedereen moet op de hoogte zijn van de bouw van het lichaam en van de wetten die het natuurlijke leven beheersen. Wie opzettelijk onkundig blijft betreffende de wetten van zijn stoffelijke welzijn en ze door onkundige overtreedt, zondigt tegen God. Iedereen moet zich zo goed mogelijk inspannen gezond te blijven naar lichaam en geest. Onze gewoonten moeten ondergeschikt gemaakt worden aan ons verstand, dat op zijn beurt aan God ondergeschikt is gemaakt. Of weet gij niet, zegt de apostel Paulus, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, dat gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. 1 Korinthe 6, vers 19 en 20. Wij moeten God liefhebben, niet alleen met heel ons hart, verstand en ziel, maar ook met al onze kracht. Dit omvat het bewust gebruik van alle lichamelijke krachten. Christus was een ware werker in zowel aardse als geestelijke zaken, en in heel zijn werk toonde hij zijn vastbeslotenheid om de wil van zijn Vader te doen. De dingen van de hemel en de aarde zijn nauwer met elkaar verbonden en staan onder meer toezicht van Christus dan velen denken. Christus is het geweest die schikkingen trof voor de bouw van de eerste tabernakel. Hij gaf elke bijzonderheid aan wat betreft de bouw van de tempel van Salomo. Hij, die timmerman was in het stadje Nazareth, was de hemelse architect die het plan uitwerkte voor het heilige gebouw waar zijn naam geëerd zou worden. Christus gaf aan de bouwers van de tabernakel wijsheid om het meest welgematen en mooiste werk uit te voeren. Hij zei, zie, ik heb bij name geroepen Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Shur uit de stam Juda, en hem vervuld met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk. En zie, ik heb naast hem gesteld Oholiab, de zoon van Achisamak uit de stam Dan. In het hart van ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Zij zullen alles maken wat ik u geboden heb. Exodus 31, vers 2 tot en met 4. God wil dat zijn werkers in elke bezigheid naar hem zullen opzien, als de gever van alles wat zij bezitten. Alle goede uitvindingen en verbeteringen vinden hun oorsprong in hem die wonderbaar is in raad en uitnemend in werk. De vaardige aanraking van de hand van de arts, zijn macht over zenuw en spier, zijn kennis van de tere organen van het lichaam, zijn wijsheid van Gods macht, om gebruikt te worden in dienst van hen die lijden. De bekwaamheid waarmee de timmerman zijn hamer gebruikt, de kracht waarmee de smid het aanbeeld doet weer klinken, dit alles komt van God. Hij heeft aan de mensen gaven gegeven en hij verwacht dat zij naar hem zullen opzien voor raad. Met welk werk wij ons ook bezig mogen houden, hij wil dat wij ons verstand beheersen om een zo goed mogelijk werk te doen. Godsdienst en zaken doen zijn geen twee verschillende dingen. Zij vormen één geheel. De godsdienst van de Bijbel moet vervlochten worden met alles wat zij zeggen of doen. Goddelijke en menselijke krachten moeten samengaan in zowel aardse als geestelijke dingen. Ze moeten worden gecombineerd bij alles wat de mensen doen bij hun werk, in de fabriek of op het land, in zakelijke of wetenschappelijke ondernemingen. Er moet samenwerking zijn in alles wat betrekking heeft op christelijk werk. God heeft de beginselen bekendgemaakt waarop deze samenwerking gebaseerd moet zijn. Zijn eer moet het drijfveer zijn bij allen die met hem samenwerken. Al ons werk moet gedaan worden uit liefde tot God en in overeenstemming met zijn wil. Het is even noodzakelijk Gods wil te doen bij het oprichten van een gebouw als bij het deelnemen aan een godsdienstoefening. En wanneer de werkers de juiste beginselen bij het vormen van hun eigen karakter hebben gebruikt, zullen zij bij het oprichten van elk bouwwerk groeien in genade en kennis. Maar God zal de grootste talenten of de beste diensten niet aanvaarden als niet het eigen ik op het altaar wordt gelegd, als een levend, verterend offer. De wortel moet heilig zijn, anders kan geen vrucht voor God aanvaardbaar zijn. De Heer maakte Daniël en Jozef bekwame beheerders. Hij kon door hun werken, omdat ze niet leefden om hun eigen zin te doen, maar om God te behagen. Het leven van Daniël bevat voor ons een les. Het openbaart het feit dat een zakenman niet noodzakelijk een scherpzinnige politicus moet zijn. Hij kan van stap tot stap door God onderwezen worden. Daniël was een profeet van God, terwijl hij de eerste minister was in het koninkrijk Babylon, en hij ontving het licht van Gods inspiratie. Wereldse, eerzuchtige staatslieden worden in Gods woord voorgesteld als gras dat groeit en als de bloem van het gras die verdort. Toch wil de Heere voor zijn werk intelligente mensen gebruiken, die bekwaam zijn voor verschillende takken van werk. Er is behoefte aan zakenmensen die de grote beginselen van de waarheid vervlechten met al hun zakelijke ondernemingen. Hun talenten moeten volmaakt worden door grondige studie en opleiding. Wanneer ergens mensen in een tak van dienst hun kansen aangrijpen om verstandig en bruikbaar te zijn, geldt het die mensen die hun bekwaamheden gebruiken om Gods koninkrijk in deze wereld te helpen bouwen. Wij weten van Daniël dat wanneer zijn werk nauwgezet wordt onderzocht, er geen enkele fout in te ontdekken was. Hij was een voorbeeld van wat elke zakenman kan zijn. Zijn geschiedenis laat zien wat iemand kan bereiken die de krachten van verstand en lichaam, van hart en leven, wijdt aan het dienen van God. Geld. God heeft de mens ook gelden toevertrouwd. Hij heeft hem macht gegeven om rijk te worden. Hij bevochtigt de aarde met de dauw des hemels en met de verfrissende regenbuien. Hij geeft zonlicht dat de aarde verwarmt, dat natuur tot leven wekt en vruchten doet dragen. Hij vraagt dat hem het zijne zal worden teruggegeven. We hebben het geld niet gekregen om onszelf te verheerlijken en groot te maken. Als trouwe rentmeesters moeten wij het gebruiken tot eer van God. Sommigen menen dat slechts een deel van hun geld God toebehoort. Wanneer zij een deel hebben afgezonderd voor godsdienstige en liefdadige doeleinden, beschouwen zij het resterende als het hunne, om het te gebruiken zoals het hun goed dunkt. Hierin vergissen zij zich echter. Alles wat wij bezitten is van de Heere. En wij zijn Hem verantwoording schuldig voor de wijze waarop wij het gebruiken. Bij het uitgeven van elke cent zal blijken of wij God boven alles en onze naaste als onszelf liefhebben. Geld heeft grote waarde omdat het veel goed kan doen. In handen van Gods kinderen betekent het eten voor de hongerigen, drinken voor de dorstigen en kleding voor de naakten. Het betekent bescherming voor hen die verdrukt worden en een hulpmiddel voor de zieken. Geld heeft echter niet meer waarde dan zand wanneer het alleen gebruikt wordt voor het voorzien in de levensbehoeften, zonder een zegen te zijn voor anderen of Gods werk te bevorderen. Opgespaarde rijkdom is niet alleen waardeloos, het is zelfs een vloek. In dit leven betekent het een valstrik voor de mens en trekt het de liefde af van de hemelse schat. Op de oordeelsdag zal het getuigenis van onbenutte talenten en verwaarloosde kansen de bezitter ervan veroordelen. De schrift zegt: "Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Zie, het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders die uw land hebben gemaaid, scheelt, en het geroep van hen die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Heere Sebaot." Jacobus 5, vers 1 tot en met 4. Christus keurt het overvloedig of zorgeloos gebruik van het geld niet goed. Zijn les is zuinigheid. Verzamel de overgeschoten brokken, zodat niets verloren gaat. Johannes 6, vers 12, geld voor al zijn volgelingen. Wie beseft dat zijn geld een talent van God is, zal het verstandig gebruiken en het zien als een verplichting om te sparen, zodat hij kan geven. Hoe meer wij uitgeven voor vertoon en voor ons eigen plezier, des te minder hebben wij om de hongerigen te voeden en de naakten te kleden. Elke onnodige uitgegeven cent ontneemt de bezitter van een kostbare gelegenheid om goed te doen. God wordt beroofd van de eer en de heerlijkheid. Door het vermeerderen van de ons toevertrouwde talenten, waarop hij recht heeft. Vriendelijkheid en genegenheid. Gevoelens van vriendschap, edelmoedige impulsen en een snelle bevatting van geestelijke dingen zijn kostbare talenten en leggen een zware verantwoordelijkheid op de bezitter ervan. Alles moet in de dienst van God worden gebruikt. Hier maken velen echter een fout. Terwijl zij voldaan zijn met het bezit van deze eigenschappen, laten zij na deze daadwerkelijk te gebruiken in het dienen van anderen. Zij vleien zich met de gedachten dat zij, als ze de kans hadden, als de omstandigheden gunstig zouden zijn, een groot en goed werk zouden doen. Maar zij blijven wachten tot de gelegenheid zich voordoet. Zij verachten de bekrompenheid van de arme vrek, die de behoeftige ook maar het minste misgunt. Zij zien dat hij voor zichzelf leeft, en dat hij aansprakelijk is voor de talenten die hij misbruikt. Heel voldaan zien zij de tegenstelling tussen zichzelf en deze bekrompen mensen, en ze hebben het gevoel dat hun eigen toestand veel gunstiger is dan die van hun laaghartige naasten. Maar zulke mensen bedriegen zichzelf. Alleen al het bezit van onnuttige eigenschappen vergroot hun verantwoordelijkheid. Zij die veel liefde bezitten, zijn aan God verplicht deze niet alleen te tonen aan hun vrienden, maar aan allen die hun hulp nodig hebben. Maatschappelijke voordelen zijn talenten die gebruikt moeten worden voor het welzijn van allen die binnen onze invloedssfeer vallen. Liefde die slechts aan enkelen wordt bewezen, is geen liefde, maar zelfzucht. Deze liefde zal op geen enkele wijze goed doen voor anderen of tot eer van God dienen. Zij die op deze wijze de talenten van hun meester ongebruikt laten liggen, zijn zelfs nog schuldiger dan diegenen voor wie zij verachting koesteren. Tot hen zal worden gezegd: "Gij hebt de wil van uw Heer geweten, maar deze niet gedaan." Talenten vermeerderen door ze te gebruiken. Talenten die gebruikt worden, vermeerderen. Succes is niet het gevolg van het toeval of van noodlot. Het is het resultaat van Gods voorzienigheid, de beloning van geloof en bescheidenheid, van deugd en volharding. De Heer wil dat wij elke gaven die wij bezitten zullen gebruiken. En als wij dat doen, zullen wij grotere gaven hebben om te gebruiken. Hij begiftigt ons niet op bovennatuurlijke wijze met de eigenschappen waaraan het ons ontbreekt. Maar terwijl wij gebruik maken van wat wij hebben, zal Hij met ons samenwerken om elke eigenschap te vermeerderen en te versterken. Door ieder oprecht offer dat van ganse harte voor de dienst van de Meester wordt gebracht, zullen onze krachten toenemen. Terwijl wij ons als werktuigen voor de Heilige Geest overgeven, werkt Gods genade in ons om oude neigingen te overwinnen, om machtige gewoonten te beheersen en nieuwe gewoonten te vormen. Als wij gehoor geven aan de ingeving van de Geest, worden onze harten verruimd om meer van Zijn kracht te ontvangen en een groter en beter werk te doen. Sluimerende krachten worden gewekt en verslapte vermogens ontvangen nieuw leven. Doodmoedige werker die gehoorzaam acht slaat op Gods oproep, kan verzekerd zijn van goddelijke steun. Het aanvaarden van zulk een grote en heilige verantwoordelijkheid verheft op zichzelf reeds het karakter. Het roept de beste verstandelijke en geestelijke krachten wakker en sterkt en zuivert verstand en hart. Het is verwonderlijk hoe sterk een zwak mens kan worden door geloof in Gods macht en hoe vastbesloten zijn werk, hoe zeker de resultaten zullen zijn. Wie ootmoedig met slechts een geringe kennis begint en anderen vertelt wat hij weet, terwijl hij ijverig zoekt naar meer kennis, zal ontdekken dat alle schatten van de hemel tot zijn beschikking staan. Hoe meer hij zijn best doet het licht aan anderen te brengen, des te meer licht zal hij zelf ontvangen. Hoe meer iemand zijn best doet Gods woord aan anderen duidelijk te maken, uit liefde voor de mensen, des te duidelijker wordt dat woord voor hem. Hoe meer wij onze kennis gebruiken en onze krachten benutten, des te meer kennis en kracht zullen wij bezitten. Alles wat voor Christus wordt gedaan, keert als een zegen op onszelf terug. Als wij onze middelen gebruiken tot zijn eer, zal hij ons meer geven. Wanneer wij ons best doen om anderen voor Christus te winnen en hun in onze gebeden opdragen aan God, zullen onze harten kloppen met de levendmakende invloed van Gods genade. Onze eigenliefde zal bezield zijn met goddelijke gloed en heel ons christelijk leven zal ernstiger zijn, met meer inhoud en meer gebed. De waarde van de mens wordt in de hemel bepaald overeenkomstig het vermogen van het hart om God te kennen. Deze kennis is de bron waaruit alle kracht vloeit. God heeft de mens zo geschapen dat elke hoedanigheid Gods geest zou weergeven, en hij streeft er steeds naar de menselijke geest met Gods geest in aanraking te brengen. Hij biedt ons het voorrecht samen te werken met Christus in het bekendmaken van zijn genade aan de wereld, opdat wij meer kennis van de hemelse dingen zullen opdoen. Bij het opzien naar Jezus krijgen wij een beter begrip van God, en door te zien worden wij veranderd. Goedheid en liefde voor onze medemensen wordt een tweede natuur. Wij ontwikkelen karakter dat gelijk is aan Gods karakter. Naarmate wij groeien naar zijn beeld, wordt onze mogelijkheid om God te kennen vergroot. Wij komen steeds meer in de gemeenschap met de hemel en krijgen steeds meer kracht om de rijkdom van de kennis en de wijsheid van de eeuwigheid te ontvangen.